Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Deze aflevering spreek ik met Imme Lasseur, promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is verbonden aan het onderzoeksprogramma Anchoring Innovation, waar ze onderzoek doet naar de manier waarop Livius vrouwen als katalysatoren voor politieke verandering portretteert in zijn werk en, na die analyse, in hoeverre Livius stilistisch een anker was voor latere auteurs, zoals Tacitus. Met dat onderzoek is ze pas recent gestart. Imme, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering mee naartoe?
Ja, ik neem jullie mee naar de belevingswereld van Titus Livius. En die is geboren in 59 voor Christus, gestorven in 17 na Christus. Dat moet je natuurlijk altijd, hè, is altijd om en nabij. Hij is geboren in Padua in Noord-Italië, dus niet in Rome. En Livius is een van de grootste geschiedschrijvers van het Romeinse Rijk geweest. En die heeft 142 boeken geschreven, waarvan we er vandaag de dag 35 over hebben. En die geschiedenis van Rome beschreef hij ab urbe condita, vanaf de stichting van de stad tot 9 voor Christus. En dat was in zijn eigen tijd dus. We hebben het er straks nog wel even over wat dan de gebeurtenis is waarmee die eindigde. Maar in ieder geval begon hij met schrijven rond de jaren 30 voor Christus waarschijnlijk. En dat was de periode dat de burgeroorlogen tussen verschillende prominente Romeinen op hun einde liepen. Lange tijd is het oorlog geweest. En uiteindelijk komt dat bij de slag bij Actium in 31 voor tot een einde. En dat betekent dus ook meteen het einde van de Republiek. De Romeinse Republiek. En Livius die ziet dat einde eigenlijk naderen en die wil het vastleggen. Dus die Republikeinse tijd probeert hij eigenlijk te vangen in zijn geschiedwerk. Wat nog wel leuk is om te vermelden is dat Livius, wat uniek is aan hem, is dat hij geen politicus was die het schrijven er als hobby naast deed in zijn vrije tijd. Maar dat hij eigenlijk echt historicus was van beroep. Dus dat hij al zijn tijd daaraan besteedde. En dat maakt hem een unieke auteur onder de andere Romeinse historici.
Ja, wat daarin interessant is, er wordt ook wel gezegd, of in ieder geval beweerd, dat hij daarmee misschien ook wel als minder geacht werd dan juist al die figuren uit de oudheid die we kennen, die juist wel die politieke achtergrond hadden, toch?
Ja, daar sta je meteen eigenlijk een interessant onderwerp aan. Ja, Livius is ook wel bekritiseerd door de jaren heen, omdat hij minder dan andere geschiedschrijvers een politieke loopbaan heeft gehad. En ook bijvoorbeeld geen militaire loopbaan. Dus als hij slagen beschrijft, Je kunt soms merken dat hij niet zelf op dat slagveld heeft gestaan. Of eigenlijk überhaupt nooit op dat slagveld heeft gestaan. Dus de militaire kennis die enkele historici wel hadden, zoals bijvoorbeeld Thucydides, de Griekse auteur, die heeft Livius niet. Livius is echt een auteur die meer naar psychologische oorzaken op zoek gaat dan naar harde politieke of strategische militaire feiten eigenlijk.
Ja, heel interessant. Een hele interessante auteur ook om in te duiken. En dat kunnen we gelijk ook naar het persoonlijke misschien trekken voor jou. Want dat is letterlijk wat jij doet. Zijn leven, zijn werk induiken, ook in je onderzoek. Ja, even naar die persoonlijke interesse, fascinatie misschien ook wel. Maar hoe is Livius eigenlijk bij jou ooit op je pad en op je professionele pad ook gekomen?
Wat Livius heeft gedaan met zijn geschiedwerk, dat kan echt met recht de grootste historische prestatie van de oudheid worden genoemd. Dus de hoeveelheid boeken die hij heeft geschreven en het enorme werk dat geweest is, dat daar kan je eigenlijk alleen maar heel veel respect voor hebben. En dat heb ik dan ook. En Livius is echt dé bron voor de vroege geschiedenis van Rome. En hij is zelfs zo belangrijk geweest dat hij eigenlijk zijn voorgangers, dus de zogenaamde analisten, die gewoon de jaarboekfeiten eigenlijk opschreven, die heeft hij helemaal overschaduwd. Die heeft hij echt vervangen gewoon met zijn geschiedwerk. En meer dan droge feitjes opzommen, maakt hij er echt een compleet verhaal van wat echt innovatief is in die tijd. Nou ja, hoe Livius dan op mijn pad is gekomen. Ik ben onderdeel van het Anchoring Innovation project. En ik kijk vooral naar de narratieve technieken in Livius en hoe die ook van invloed zijn geweest op auteurs na hem. Dus ik vertelde net al even dat Livius een heel invloedrijke auteur is geweest. En andere historici na hem hebben daar heel dankbaar gebruik van gemaakt. En ik kijk eigenlijk vooral naar die dynamiek. Dus dan moet je vooral denken aan bijvoorbeeld een auteur als Tacitus. Wat heeft die aan Livius gehad? Maar persoonlijk is het vooral dat ik heb respect voor die grote historische prestatie die heeft geleverd. Ik vind het ook leuk dat hij het echt als een roeping zag. Maar hij is echt historicus dus van beroep. En hij vond het zelf ook heel erg zwaar af en toe, dat schrijven. En daar refereert hij ook aan in zijn werk. Dus hij zegt soms van, ach, ik heb het er toch wel zwaar mee hoor. Dan ben ik nu eindelijk hier aangekomen en dan moet ik nog zoveel gaan schrijven. Dus dat is ook wel geestig af en toe. En nou ja, je hoort wel eens dat Livius hele lange zinnen schrijft. Maar ik vind het zelf heel erg leesbaar eigenlijk. Dus het ontvouwt zich soms echt als een film, waarbij het decor heel duidelijk wordt opgebouwd en heel zorgvuldig krijgen we details te horen voordat we naar de echte actie overgaan. Dus dat vind ik heel leuk aan Livius. Hij heeft echt de lezer of de toehoorder in zijn tijd in het achterhoofd. Hij wil het ons graag makkelijk maken. Hij simplificeert soms ook verhalen, zodat het voor de lezer of toehoorder duidelijker is. Dus hij laat soms personages expres weg, zodat we het goed kunnen volgen. Hij is eigenlijk heel aardig voor ons als auteur. Ja, dus dat vind ik leuk. En ook dat hij de geschiedenis als les zag. Dat was in de oudheid sowieso algemeen aanvaard, dat je van de geschiedenis kon leren. Maar Livius brengt dat echt tot een hoogtepunt. Die vindt echt dat we lessen moeten trekken uit het verleden. En dat het ook heel duidelijk moet zijn dat we sommige dingen niet moeten navolgen en andere dingen heel duidelijk wel moeten navolgen. Dus in de vorm van personages of gebeurtenissen. Ja, laat hij ons eigenlijk zien hoe het hoort.
Ja, waarmee je eigenlijk al een prachtig pleidooi voor Livius houdt.
Ja, dat is ook nodig. Want Livius is, daar komen we later ook nog wel over te spreken. Maar dat is, als je vertelt dat je je met Livius bezighoudt, dan krijg je soms wel scheve blikken. Maar niet iedereen is zo enthousiast over Livius.
Ja, kun je dan ook toelichten waarom dat precies in zit?
We hadden het al even over die morele lessen. Livius is echt wel een beetje moraliserend en een beetje braafjes. En ook wel een beetje langdradig. Hè? Dus hij bouwt het op. Hij geeft details en hij geeft soms ook net niet misschien de details die je als je een historische bron wil hebben nodig hebt. Hè? Hij geeft echt die morele details. Hoe mensen waren, lange speeches, waarvan we moeten leren. Dus nee, dat moraliserende aspect, dat wordt niet door iedereen even plezierig gevonden om te lezen.
Een pleidooi voor Livius. Niet iedereen leest hem dus graag. In dit schooljaar voor de Centraal Examens 2024 is Livius de auteur waar leerlingen Latijn zich mee bezighouden. Zijn werk staat centraal. En dat gebeurt toch wel met enige regelmaat in het onderwijs. Imme, waarom zien we Livius zo vaak terug in het onderwijs? Is het Latijn nou zo mooi of is het iets anders wat hem zo interessant en relevant maakt Juist ook voor het voortgezet onderwijs?
Livius is dat heeft met meerdere aspecten te maken. Kijk, allereerst het onderwerp dat Livius behandelt. Dus de vroege geschiedenis van Rome. Hè, de koningstijd, de Etruskische koningen die enige tijd op de troon hebben gezeten in Rome. Hoe die stad zich ontwikkelde. De stichtingsmythe met Romulus en Remus. Dat zijn eigenlijk de vroege boeken van Livius. En daarna de Punische oorlogen. Dat zijn eigenlijk onderwerpen die, als je een goed begrip van Rome wil hebben, eigenlijk niet kunt overslaan. Dus het is allereerst het onderwerp. En anderzijds de ideologie die we in Livius terugzien. Dus die Romeinse naoorlogse identiteit, hè, op zoek naar die nieuwe identiteit na bijna een eeuw van burgeroorlogen. Dat zie je heel erg goed terug in Livius. Dus dat naderende einde van de Republiek, de overgang naar het keizerrijk. Ook dat is iets wat je, als je Rome goed wil begrijpen, eigenlijk niet kunt overslaan. En wat heel duidelijk in Livius terugkomt, die ideologie. En inderdaad, je zei het zelf ook al, de taal. Het Latijn van Livius is eigenlijk het gouden Latijn met alles erop en eraan. Dus we zien invloeden in de speeches van Cicero, de welbespraaktheid van de personages. Maar we zien ook invloed van de poëzie, met name in die vroege boeken. Dus echt poëtisch Latijn. En in de strijdscènes ook wel invloed van het epos. Dus daar zien we ook duidelijke invloeden van terug.
Over het werk van Livius, meer specifiek zijn beroemde Ab Urbe Condita dus, straks meer. Want Imme, welke bronnen hebben we nou naast dat werk om meer over Livius zelf te weten te komen? Over zijn leven, de persoon Livius.
Ja, leuk. Ja, je kon eigenlijk in de oudheid echt niet om Livius heen. Dus het is ook niet gek dat veel tijdgenoten ook over Livius schrijven. Dus je hebt bijvoorbeeld Quintilianus, de retoricus. En die schrijft over de stijl van Livius, dat het allemaal zo mooi vloeit. De lactea ubertas, de romige overvloedigheid van Livius. Daar hadden we het net ook al over, hè? Die lange zinnen. Dat mooie periodische Latijn, hè? Een periode is een lange zin. Dus die schrijft al over Livius. Plinius, de jongere, die veel examenleerlingen misschien ook wel zullen kennen of wel eens van gehoord zullen hebben. Die schrijft een aantal brieven, onder andere over de uitbarsting van de Vesuvius. Maar die schrijft ook in een van die brieven ook een anekdote dat er ooit eens een man was uit Zuid-Spanje, uit Cadiz, die naar Rome afreisde speciaal om Livius te zien. En door zo'n anekdote weten we eigenlijk ook dat Livius waarschijnlijk voordrachten hield in Rome, dat er graag naar hem geluisterd werd, dat hij veel gelezen werd. Dus het was echt wel een fenomeen in zijn eigen tijd al. En ook later nog, auteurs, ik noemde hem al even, Tacitus, die prijzen eigenlijk die welsprekendheid van Livius. Dus ook in andere bronnen zie je toch wat men dacht in die tijd over Livius.
Hij had gewoon tijdens zijn leven al fans.
Ja, hij had echt tijdens zijn leven al fans. Dat is best wel grappig, toch, om te bedenken.
Een mooie gedachte inderdaad. Livius had tijdens zijn leven al fans en wordt, zo weten we, vandaag de dag nog altijd gelezen. Maar concreet, is er een soort biografie van hem te maken?
Ja, dus we weten ongeveer wanneer Livius geboren is. Het is waarschijnlijk rond 59 voor Christus geweest. We weten ook wanneer hij ongeveer gestorven is in 17 na Christus. En we weten dat hij uit Padua kwam. En Padua lag in Noord-Italië, dus hij kwam niet uit Rome. Livius kwam wel uit de welgestelde klasse. Hij volgde een opleiding in retorica en filosofie, zoals dat eigenlijk gebruikelijk was voor jonge mannen van zijn leeftijd. En in Rome heeft hij de jaarboeken die er al waren geraadpleegd om zo zijn geschiedenis te kunnen schrijven. En er zijn allerlei andere bronnen, voorbeelden van anekdotes, dat we weten dat Livius in Rome was en dat mensen, hij was een beroemdheid in zijn eigen tijd. Mensen kwamen naar Rome om hem te zien. En verder weten we dus nog dat hij op goede voet met keizer Augustus stond. En dat zijn enkele fragmenten van Livius die we hebben.
Ja, dat was het wel zo'n beetje, ja. En verder vooral zijn werk.
Ja, en omdat hij dus geen politieke carrière had, hè, en geen militaire en of politieke carrière had, dat maakt het ingewikkelder om te pinpointen waar en wanneer die precies was. Maar goed, als je zoiets schrijft, dan was hij waarschijnlijk alleen maar aan het schrijven de hele dag, dag in dag uit.
Het werk van Livius dan nu. Zijn Ab Urbe Condita bestond uit 142 boeken, waarvan lang niet alles over is. En ook lijkt het werk vrij plots te stoppen in dat boek 142 dus. Imme, wat is er van dat omvangrijke werk overgeleverd
En is er iets te zeggen over waarom juist die delen wel en heel veel andere delen de tand destijds niet hebben doorstaan?
Ja, nou, er zijn dus 35 boeken overgeleverd van die 142 boeken. En het betreft de boeken 1 tot 5, 6 tot 10, 21 tot 30 en 31 tot 45. In elk geval, je vraag was ook, waarom hebben we bepaalde boeken niet over? En ook, waarom stopt het zo abrupt? En Livius breekt dat hele geschiedwerk eigenlijk af in het jaar 9 voor Christus. Dat is dus de tijd waarin hij zelf ook leeft. En de laatste gebeurtenis die hij beschrijft is de dood van Drusus, de broer van Tiberius, keizer Tiberius. De tweede keizer eigenlijk van Rome. En waarom breekt hij het nou juist daar af? Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen denken dat dat is omdat hij misschien niet te dicht bij zijn eigen tijd wilde komen. Omdat je natuurlijk niet met de keizer in conflict wil raken of iets verkeerds wil zeggen of... Ja, dat zou kunnen. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat hij dit echt als een omslagpunt zag. En dat wij als moderne lezer eigenlijk alleen maar kunnen gissen naar waarom hij dit echt als zo'n duidelijk omslagpunt zag.
Ja, en ook interessant. Hoe weten we dan dat dit het einde was? Terwijl we eigenlijk, je zou zeggen, boek 45, daar stopt het. Maar het gaat volgens mij om fragmenten die we van allerlei latere boeken nog wel hebben, toch?
Ja, dat zijn de zogenaamde perugie, de samenvattingen. Nou ja, goed, ik zei het al, Livius heeft zo ontzettend veel geschreven. Zijn werk was eigenlijk te uitgebreid voor de gewone mens om het hoofd te kunnen bieden. Dus eigenlijk kwamen er al heel snel samenvattingen die circuleerden. En ja, dat is natuurlijk funest voor complete overlevering, dat soort samenvattingen. Want ja, wie een samenvatting heeft, hoeft hij het hele boek nog te lezen. Dus en aan die samenvattingen kunnen we eigenlijk al wel heel goed zien wat Livius als belangrijke gebeurtenissen zag. Want die besprak hij vaak ofwel aan het begin van het boek ofwel aan het einde van het boek. En de dingen daartussen waren eigenlijk de overgangsgebeurtenissen, soms nog met een piek. Maar dat was een beetje de opzet. Dus we krijgen wel een beeld van wat Livius als hoofd en wat als subgebeurtenissen zag. En ja, dit dacht hij dus echt als een hoofdgebeurtenis.
Heel interessant. Imme zal ons nu uitgebreid mee gaan nemen in het werk van Livius. Maar voor we verder gaan, is er iets bekend over het doel van het werk? Waarom schreef Livius dit enorme werk eigenlijk, die 142 boeken?
Eigenlijk in het voorwoord, in het proemium, zegt hij zelf wat het doel is van zijn geschiedwerk. En daar blijkt ook zijn sterke patriotisme eigenlijk uit. Dus hij wil de daden van het voornaamste volk ter wereld vastleggen. En dan heeft hij daarnaast ook nog een interessant persoonlijk doel. En dat heeft eerder te maken met escapisme. Want hij wilde ook ontsnappen aan de ellende van zijn eigen tijd. Hij vond het schrijven een mooie vorm om zijn ogen daarvoor te sluiten eigenlijk. En verder zien we ook duidelijk dus dat pessimisme al terugkomen in dat proemium. Dus dat vroeger alles beter was en die hang naar die oude republikeinse waarden. Dat blijkt eigenlijk vanaf het begin al van het geschiedwerk van Livius. Dus ja, daarom wilde hij ook graag pinpointen wat er dan allemaal zo goed was vroeger, zodat we daar lessen uit kunnen trekken voor het heden.
Het werk van Livius kende verder ook een verdeling in zogeheten decades en pentades. Imme, zou je dat toe kunnen lichten?
De decades en de pentades. Een pentade, dat zijn 5 boeken. Een decade, dat zijn 10 boeken. En we zien heel duidelijk in de boeken die we overgeleverd hebben dat er een duidelijke structuur in zit. En dat die boeken ook als 1 deel gecomponeerd waren. Dus boek 1 tot 5. Nou goed, ik noemde al de pentades en decades die we overgeleverd hebben. Ja, dus dat maakt eigenlijk stoppen bij 142 toch best opvallend. Want dat is niet zo mooi rond getal als we misschien zouden verwachten.
We zoomen nu in op wat er wel is. De al door Imme genoemde boeken die nog compleet over zijn. Er zijn theorieën waarom specifiek die boeken, die met name de koningstijd in Rome en de Punische oorlogen behandelen, waarom die zijn gekopieerd in latere tijden en bewaard zijn gebleven. Imme, hoe zit dat precies?
Ja, dus Livius die zegt zelf eigenlijk in zijn voorwoord, in zijn proemium, de moderne lezer die zal vast snel naar het einde toe bladeren, want die wil weten hoe de huidige stand van zaken is. En eigenlijk is precies het tegenovergestelde gebeurd. Dus eigenlijk zijn juist de vroege boeken en de Punische oorlogen, maar die eerste boeken zijn juist zo populair gebleken. Want die zijn ook, die werden het de moeite waard gevonden om in zijn geheel over te leveren. In plaats van alleen per samenvatting. Dus dat had Livius toch niet zo duidelijk ingezien van tevoren. Ja, waarom? Waarschijnlijk omdat die boeken gewoon de populairst waren.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En dat maakt dat de examenleerlingen dit schooljaar, in 2024 dus, aan de slag gaan met Hannibal, Scipio, met de Punische oorlogen dus. We hebben het dan over de derde decade van het werk van Livius. En over welke inhoud hebben we het dan precies?
De eindexamenleerlingen van dit jaar lezen passages uit de derde decade. En de derde decade van Livius behandelt de Tweede Punische oorlog. En de Tweede Punische Oorlog liep van 218 tot 201 voor Christus. De achtergrond was eigenlijk dat er territoriale geschillen waren en wraakgevoelens na de Eerste Punische Oorlog, waarbij Carthago Sicilië had verloren aan Rome. En in 218 steekt Hannibal dan de Alpen over. En dat is eigenlijk een zet die de Romeinen nooit hadden verwacht. Dan komt het vervolgens tot verschillende slagen in Italië, waarbij Hannibal tegenover Scipio Major, Scipio de Oudere, staat. En eigenlijk is het dieptepunt in 216 voor Christus. Dat zijn de grote slagen bij het Trasimeense Meer en bij Cannae, waar de Romeinen ontzettend heftige nederlagen leiden tegen die Carthagers. Zelfs zo erg dat na de slag bij Cannae, dat men echt vreest dat Hannibal eraan komt en dat hij Rome zal innemen. Dat gebeurt uiteindelijk niet. Er komen tegenoffensieven. Geen grote veldslagen meer voor Hannibal. Maar de Romeinen proberen expres te zorgen dat hij een soort guerrilla-oorlog moet voeren. En uiteindelijk in 202 voor Christus verslaan de Romeinen Hannibal in de slag bij Zama. En in 201 voor Christus is er dan vrede eindelijk. Waarbij Carthago afstand moet doen van alle overzeese gebieden die zij hebben. En ze ook herstelbetalingen moeten doen aan Rome. Dus dat is eigenlijk de Tweede Punische Oorlog in een notendop. En het pensum wat de eindexamenleerlingen lezen, die lezen delen uit boek 21. Waar het vooral gaat over de persoonlijkheid van Hannibal en de inname van Saguntum. En dat is de directe aanleiding voor de Tweede Punische Oorlog. Dus dat is de causa belli, zoals je dat misschien je geschiedenisleraar wel eens hebt horen zeggen. Rome verklaart als reactie op die inname van Saguntum de oorlog aan Carthago. En daarna gaat Hannibal over de Alpen heen. En dat is dus allemaal in boek 21. En eigenlijk stukjes hiervan lezen de eindexamenleerlingen. En daarna dus ook de eerste confrontaties. De slag bij de Ticinus lezen ze. En ze lezen de eerste speeches van Scipio Major en Hannibal, waarin ze ook hun tegenstander eigenlijk zwart maken. Dus dat zijn spannende delen. Daarna lezen ze nog een aantal passages waarbij Tarentum, een belangrijke stad in Zuid-Italië, in de regio Campania, wordt verraden eigenlijk aan Hannibal. En ingenomen door Hannibal. En dan in boek 26, waar ze ook delen uitlezen, dan keert de tij eigenlijk. Dus eerst verschijnt Hannibal juist in boek 26 nog wel even bij de poorten van Rome. Maar hij trekt zich eigenlijk toch terug. Dus hij zet niet door. Hij is bij de poorten. En het is even heel spannend, maar het gaat toch weer niet door. Een regenbui, een onweersbui. Hannibal ziet het niet zitten en trekt zich toch weer terug. En dan gaat het bergopwaarts voor de Romeinen. Dus ze heroveren Tarentum, die belangrijke stad in Zuid-Italië. Die heroveren ze. En in boek 30 dan uiteindelijk, waar de leerlingen ook nog passages uit lezen, zien we gebeurtenissen in Numidië. Dus dat is in Afrika eigenlijk. Waar er ook nog van alles gebeurt. Maar dat is eigenlijk een beetje wat de leerlingen lezen. En dan uiteindelijk, in boek 30 is de Tweede Punische Oorlog ook voorbij. Dus dan met Rome als winnaar.
De derde decade in een notendop. Verhalen en passages die veel mensen ongetwijfeld bekend in de oren zullen klinken. Hannibal, de tocht over de Alpen, rondtrekken door Italië, de ommekeer Zama. Maar Imme, wat doe jij als onderzoeker, als wetenschapper met deze teksten? Hoe lees en bestudeer jij Livius binnen je eigen onderzoek? Livius als bron, zogezegd?
Kijk, mijn onderzoek zit vooral in de narratologisch-linguistische hoek. En dat betekent dat ik me vooral bezighoud met vertelkunde en met taalkunde. Dat houdt in dat ik kijk naar de opbouw van het verhaal en naar hoe Livius eigenlijk de lezer taalkundig gezien eigenlijk erbij houdt. En nou ja, eigenlijk is het wel bekend dat iedereen die een goed verhaal kan vertellen een duidelijke structuur aanhoudt. Met een duidelijke inleiding en met een piek en dan met een oplossing en dan met een afsluiting. Eigenlijk globaal gezegd, gaat eigenlijk over de spanningsboog die we zien. En ik probeer eigenlijk de structuur van die spanningsboog over de tekst heen te leggen om te kijken wat levert dat nou op en waar kunnen we nou zien wat Livius belangrijk vond voor zijn lezers om mee te nemen. Dus waar zien we die interactie tussen auteur of verteller en lezer of de toehoorder? Waar zien we die interactie eigenlijk op zijn best en hoe werkt dat nou precies? Dus dat is eigenlijk waar mijn onderzoek zich vooral mee bezighoudt. Dus ik kijk niet zozeer naar Livius als historische bron, maar naar Livius als verteller.
En slaagt hij er hierin wat jou betreft om in ieder geval in deze boeken 21 tot en met 30 een mooi verhaal te vertellen? Of is het meer dan alleen dat mooie verhaal?
Kijk, het is natuurlijk meer dan alleen het mooie verhaal, omdat het ook echt wel een hele belangrijke bron voor ons is om de Tweede Punische Oorlog te reconstrueren. Maar als je heel dicht bij die historische waarheid wil blijven, ik denk dat de waarde van Livius meer ligt in de vertelkunde. En daar slaagt hij wat mij betreft heel goed in. En dat komt eigenlijk vooral dus door de duidelijke structuur die hij aanhoudt.
Livius als verteller dus, het verhaal centraal. Imme zal ons nu mee gaan nemen in die rol en kwaliteit van Livius. Zijn waarde en kracht als verteller.
Ja, dus Livius als verteller die houdt een hele duidelijke narratieve structuur aan. En hij bouwt ook cliffhangers in zijn verhaal, zodat het voor ons als lezer spannend blijft. 10 boeken lang. Dus dat is nogal wat. Een voorbeeld daarvan is denk ik dat aan het einde van boek 21, aan het begin van de Tweede Punische Oorlog, moet consul Flaminius zich melden bij het Capitool. Het is de belangrijkste heuvel van Rome, waar de tempel voor de belangrijkste god, Jupiter Optimus Maximus. Ja, hij moest zich daar melden om zijn religieuze plichten te vervullen voordat hij als consul naar zijn provincie kon gaan. Maar dat doet hij niet. Hij overhaast eigenlijk de hele situatie. Dus hij meldt zich niet, hij komt zijn religieuze plichten niet na. En dit is helemaal aan het einde van boek 21. En Livius weet dus, oké, dit is een cliffhanger, want dat deze consul eigenlijk verzaakt, dat kan niet goed aflopen. En inderdaad, in boek 22 zien we, het begint met de slag bij het Trasimeense meer, heel slecht natuurlijk voor de Romeinen. En het eindigt met de slag bij Cannae, wederom een hele grote nederlaag voor de Romeinen. Dus eigenlijk zien we dan al van oké, het feit dat die consul eigenlijk niet zijn religieuze plichten nakomt op die belangrijke heuvel in Rome, zo zien we al dat een voorbode is voor de tegenslagen die de Romeinen gaan krijgen later in het volgende boek eigenlijk. Dus ja, dat is een cliffhanger aan het einde van boek 21. En ja, we hadden het net al even over die Punische Oorlog in een notendop en ook over het pensum wat eindexamenleerlingen lezen dit jaar. Nou ja, aan het einde van boek 21 duikt het Capitool dus eigenlijk op waar het helemaal fout gaat met consul Flaminius. En dan aan het begin van boek 26 duikt het Capitool weer op, maar dan met een belangrijke senaatsvergadering over de toekomst van de oorlog. En dan keert precies weer het tij. En dat is dus precies ook op de helft van die derde decade. En dan helemaal aan het einde van boek 30, dan keert Scipio Africanus als overwinnaar terug uit Carthago en heeft Rome officieel de Punische oorlogen gewonnen. En dan heeft hij weer een triomftocht naar het Kapitool. Dus zo heeft die fysieke plek in de stad eigenlijk een narratief organiserende functie.
De organisatie van het werk, het spelen met cliffhangers, gebruik van bekende locaties in Rome met een narratief ordenende functie. Daar moet toch een zekere planning in het schrijven, een strategie, ordening van het geschrevene door Livius achter zitten. Maar is daar iets over bekend?
Ja, dit is echt iets wat Livius voor ons als lezer, maar ook voor zichzelf om overzicht te houden doet. En dit is ook wat de grote meerwaarde is van Livius ten opzichte van die jaarboekauteurs, die analisten die je dus eerst had. En dat waren ook zijn bronnen. En dat waren veel meer droge opsommingen van feiten. En Livius maakt er veel meer een narratieve eenheid van. Dus een verhaal met een begin en een einde en een piek. Dat zien we echt in Livius. En dat begint al bij die opbouw in pentades, decades. Wat moet wanneer gebeuren? Dus je zult vaak zien dat precies op het midden, in het midden van het boek, of in het midden van de decade, dat daar dan iets heel spannends gebeurt. Wat echt het omslagpunt is van de oorlog. Dat is allemaal heel gebalanceerd, harmonieus. Daar is over nagedacht, ja. En dat is voor ons als lezer heel plezierig.
Maar ja, het is ook misschien iets wat hij natuurlijk zelf helemaal niet voorzien had. Dat wij nu als lezer in deze tijd dat heel plezierig vinden en ervaren. Omdat wij ook heel veel van die plekken gewoon nog kunnen zien en bezoeken. En bijna letterlijk met Livius in de hand door Rome kunnen bewegen.
Ja, zeker. Wat trouwens wel een mooie kanttekening is om daarbij te maken, is dat Livius expres niet alle plekken in Rome bespreekt. Dus het is zeker niet iemand die een reisgids van A tot Z eigenlijk maakt. Nee, hij zet juist specifieke plekken in de stad in om die symbolische waarde van die plek te benadrukken. En die plekken keren dan dus ook vaak terug. Zodat we als lezer weten, oh ja, dan kunnen we eigenlijk een handvol gebeurtenissen noemen die ook daar plaats hebben gevonden en die deze nieuwe gebeurtenis eigenlijk in perspectief plaatsen. Omdat het de volgende in de reeks van een specifiek soort gebeurtenissen is. Dus net als dat, ik zei al eerder dat Livius zijn verhaal soms expres een beetje makkelijker maakt door bijvoorbeeld personages ook weg te laten. Zo ook in Rome bespreekt hij niet alle plekken, maar ja, beperkt hij zich tot een heel overzichtelijk geheugenpaleis, waarbij hij de plekken in Rome die wil behandelen eigenlijk vult met specifieke herinneringen, zodat we als lezer die gebeurtenissen goed kunnen duiden. Dus het is bij Livius altijd glashelder hoe je het moet interpreteren, want dat vult hij ook voor je in.
Zij helpt je met lezen en helpt je met denken. Dat is aan de ene kant voor ons prettig, hè, hoewel wij misschien niet zijn beoogde publiek waren vandaag de dag. Is er iets te zeggen over wie dat dan wel waren? Wie zijn beoogde doelgroep, zijn beoogde publiek was? En dus ook de mensen die dit moesten kunnen herkennen?
Ja, zoals dat voor heel veel tijdgenoten van Livius geldt en voor heel veel bronnen die wij vandaag de dag lezen. Dit was bedoeld voor de welgestelde, politiek geëngageerde Romein. En misschien ook wel de Romein die er conservatieve gedachtegoed op nahield. Dus dit waren de mensen die datzelfde licht pessimisme, wat je toch wel aan Livius ziet. Hè, dat vroeger was alles beter, dat idee. Ik denk dat zijn lezers dat mogelijk wel deelden. Dus die oude republikeinse waarden, voordat het allemaal verpest was door hang naar luxe, door hebzucht, door dat soort dingen. Voordat het daardoor allemaal verpest was, toen was het echt goed. En dat is ook precies wat Livius beschrijft in zijn geschiedwerk. Die oude waarden en normen.
Oude waarden en normen. Prettig en herkenbaar voor de beoogde doelgroep van het werk in de tijd van Livius zelf. Maar het maakt hem misschien als auteur wel ook problematisch voor een deel van zijn tijdgenoten. Of voor een deel van het lezerspubliek kort na zijn leven. Voor we wat meer gaan kijken naar nachtleben, de waardering voor Livius in latere tijden, is er iets bekend over de waardering van Livius tijdens en kort na zijn leven?
Er wordt wel gezegd dat Livius een brave Augusteïsche schrijver is. Dus die heel goed past in dat begin van het Romeinse keizerrijk. Bij het gedachtegoed dat Augustus ook voor ogen had. Die, toen hij zijn, dat nieuwe keizerrijk eigenlijk stichtte, zou ik bijna willen zeggen. Dat was namelijk weliswaar iets nieuws, maar heel erg vanuit die oude normen en waarden. Dus hij sticht feitelijk het keizerrijk, maar hij doet alsof hij een soort tweede republiek sticht. Hè? Hij zegt ook niet dat hij keizer is, hij zegt dat hij eerste onder gelijken is. Dus eigenlijk clasht dat republikeinse gedachtegoed wat je in Livius ziet niet zozeer met dat nieuwe keizerrijk. Want dat is iets wat die keizer zelf ook heel duidelijk doet.
Dat over de tijd van Livius zelf en over zijn relatie met keizer Augustus. Dan het nachtleven. Imme, is daar meer over te zeggen?
Ja, over nachtleven kan nog wel gezegd worden dat er ook kritiek is geweest natuurlijk op Livius. Hè? Vooral op historische inconsistenties, op fouten ook gewoon. En ook wel op dat moraliserende aspect, wat ik ook al eerder even benoemde. Maar ja, de laatste tijd, en daar past mijn eigen onderzoek ook in, is er vooral aandacht voor de narratieve strategieën van Livius. Hè, over reader engagement, over de opbouw van het werk, over hoe die zijn lezer er eigenlijk bij betrekt, hoe een verhaal over een oorlog verteld wordt, meer dan alleen uit welke feiten die oorlog bestond. Dus daar past mijn onderzoek in die zin heel goed in.
Het eigen promotieonderzoek van Imme, meer gericht op de rol van, en ook meer algemeen, vrouwen in het werk van Livius. In de toekomst zullen we daar nog een hele aflevering over op gaan nemen met Imme. Maar een voorzet alvast. Imme, kun je ons alvast meenemen in je eigen onderzoek?
Ja, zeker. In het pensum van dit jaar zitten niet superveel vrouwen, maar vooral in die vroege boeken van Livius komen echt fenomenale vrouwen voor die iedereen kende in Rome, die echt een heldinnenstatus hadden in die Romeinse mythologie / geschiedenis dus. En er wordt wel gezegd over die vrouwen dat ze eendimensionaal zijn en tot op zekere hoogte zijn ze dat ook wel. Maar ze zijn vaak wel katalysator voor hele grote veranderingen in Rome. En ook in het verhaal zelf. Dus er gebeurt iets met een vrouw. En dat is de aanleiding voor een enorme ontwikkeling. Het beste voorbeeld daarvan is misschien wel Lucretia. Die aan het einde van boek 1 verkracht wordt. En eigenlijk naar aanleiding daarvan zelfmoord pleegt. En die koning die daar verantwoordelijk voor is, de prins die daar verantwoordelijk voor is, die wordt afgezet uiteindelijk. Omdat alle familieleden van Lucretia en andere betrokkenen zo boos zijn hierover, dat ze besluiten die koning af te zetten en de republiek te stichten. Nou, dat is een ongekende politieke ontwikkeling. En meteen al zo vroeg in het werk van Livius. En dat geeft Lucretia vanaf het begin af aan eigenlijk een heldinnenstatus. En zij is eigenlijk de vrouw waar alle vrouwen zich mee moeten meten. Niet alleen in Livius, maar in heel veel Romeinse literatuur. Het toonbeeld van kuisheid en ook niet willen leven met het idee van niet kuis zijn. Dat is ja, tot op heden misschien een heel moeilijk onderwerp of uitgangspunt. Dus dat maakt het ook heel interessant, vind ik zelf. Maar er zijn echt talloze voorbeelden te noemen in Livius van vrouwen die, er gebeurt iets, soms iets kleins. Een jongere zus is jaloers op haar oudere zus, omdat haar oudere zus wel getrouwd is met een patriciër en zij is getrouwd met een plebeier. En nou ja, die jaloezie, die is er. En die vader, die ziet dat, de vader van de twee dochters, en die besluit van, er moet toch eigenlijk wel eens wat gebeuren. En die probeert echt te zorgen dat plebeiers dus ook meer invloed krijgen in de politiek. Zodat eigenlijk zijn jongste dochter ook tevreden is in haar huwelijk met een plebeier. Dus dat zijn eigenlijk, en dat gaat dan vervolgens paragraaf en paragrafen door hoe die politieke ontwikkeling zich verder uitrolt. Dus dat begint met iets kleins en dat wordt heel groot in Livius. En dat zie je eigenlijk heel vaak. Dus dat vind ik heel interessant.
Inderdaad, heel interessant. En zoals gezegd, een onderwerp waar we ons in het tweede seizoen van Oudheid, en dat is alvast een spoiler voor na de zomer dus, maar dat is waar we ons verder met Imme op zullen gaan richten. Maar voor nu, de leerlingen die dus dit jaar examen Latijn gaan doen met Livius, maar eigenlijk voor iedereen. Imme, meer algemeen beschouwend, wat moeten we vandaag de dag, en wellicht ook in de toekomst, met Livius en zijn werk? En waarom moeten we dat werk blijven lezen en bestuderen?
Nou, sowieso is Livius dé bron voor de oude geschiedenis van Rome. Dit zijn eigenlijk echt waar Romeinse mythes en geschiedenis eigenlijk helemaal versmolten zijn, want er zijn niet echt bronnen over. Livius zegt zelf ook eigenlijk pas in zijn zesde boek van, nou ja, goed, nu ga ik dingen bespreken die daadwerkelijk gedocumenteerd zijn, want alles daarvoor is eigenlijk door de inname van Rome door de Galliërs en de grote brand die daarop volgde, is eigenlijk verloren gegaan. Dus, maar het leuke is wel aan die Romeinen dat die mythes krijgen echt een soort historische status. Dus wie wat wil weten over de oude geschiedenis / mythologie van Rome moet echt bij Livius zijn. En waarom blijven we het lezen? Ik denk dat dat ook vooral met de taal te maken heeft. Dat mooie, uitgebreide Latijn, waarin alle aspecten van de taal aan bod komen. Dus zeker voor de nou zou ik wel willen zeggen, hardcore fans van Latijn. Misschien ook op de middelbare school al. Is Livius gewoon een hele leuke uitdaging om te lezen. En daarbij zou ik ook willen zeggen, probeer het echt als een film te lezen. Van beeld naar beeld. Kijk welke informatie je wordt toegereikt. Bijt je niet te veel vast op het vinden van een persoonsvorm en een onderwerp. Want vaak zijn het echt losse beelden. Korte scènes die in één zin eigenlijk aan ons als lezer gebracht worden.
En eigenlijk bovenal, probeer Livius dus in het Latijn te lezen.
Probeer Livius zeker in het Latijn te lezen. Want eigenlijk, in het Latijn is het zoveel leuker ook. En dat zeg ik niet alleen omdat ik Latijn altijd al leuk vond om te lezen, maar echt omdat ik denk dat het beter tot zijn recht komt. Zeker bij Livius, daar zit echt een idee achter. En hij wil je als lezer heel graag betrekken. Hij wil juist dat het duidelijk is. En in je eigen taal kan het soms misschien een beetje saaiig zijn. Maar in het Latijn is het, zie je heel duidelijk ook binnen de zin die spanningsboog. En neemt hij je echt mee naar hoe hij het wil brengen aan ons.
En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering over Titus Livius met Imola Sur. Een boeiende reis naar het verre verleden. Naar het leven en werk van de auteur, waar vele leerlingen Latijn over niet al te lange tijd examen mee gaan doen. Maar ook een reis met een vervolg. Volgend seizoen, zoals beloofd, meer. Voor nu kwamen Livius en zijn werk, met dank aan Imme, in ieder geval voor mij, alvast weer een stukje dichterbij. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.